Wij waren gisteren terechtgekomen in Genesis hoofdstuk 1. En toen heb ik ineens een heleboel dingen genoemd die ik beter nog even voor me had kunnen houden. Maar niettemin, wij gaan vanmorgen dus inderdaad naar Genesis hoofdstuk 1. Waar wij ons vervoegen bij de eerste versen van het boek en daarmee van de Bijbel, waar laconiek inderdaad staat: in den beginnen schiep God de hemel en de aarde. Wanneer dat was, staat er niet bij. En zoals ze zegt, traditioneel leest men het ook dikwijls als niet in het begin, maar gewoon in beginsel. In de zin van, dit zijn de grondwaarheden, die heeft men nodig om het een en ander te begrijpen. En het is min of meer de grondkleur, om zo te zeggen, van het decor waartegen de Bijbelse geschiedenis zich afspeelt. Daar is niks op af te dingen. En dat God de hemel en aarde schiep niet aan het eind of niet halverwege, maar in het begin. Dat zult u ook wel geloven zonder dat erbij staat. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Dat is maar om te laten zien dat zo'n woord, wat zo'n woord werkelijk betekent. Hè? Daar begint het verhaal in elk geval mee. Dat is de basis. Als dat er niet is, heeft de rest ook geen enkele zin. God schiep hemel en aarde. Een ander punt wat we bij dat vers moeten vaststellen, moeten weten, is dat wat hier in het enkelvoud staat, de hemel, dat staat in het Hebreeuws in een meervoud, hemelen. Dus je kan er dan een heleboel hebben, maar traditioneel wordt het in het Hebreeuws gelezen, niet dat het er staat, maar het wordt gelezen niet als Hashemim, maar Hashemayim. Dat wil zeggen dat men het leest alsof het er twee zijn. Dat is moeilijk uit te leggen, maar het Hebreeuws heeft nou eenmaal niet alleen een pluralis, een meervoud, maar ook een dualis, dat wil zeggen een tweevoudsvorm. Je zou het dan dus, als je hem zo wil lezen, maar niet dat het er staat, maar zo kan je hem lezen. U weet hoe het is met Hebreeuws, ik moet allerlei dingen uitleggen waar ik niet op bedacht ben. Het Hebreeuws kent alleen medeklinkers, van oorsprong, en de klinkers mag je zelf invullen. Dat is wel zo makkelijk, voor Nederlanders ook, want de trap, dat is meer Rotterdams denk ik altijd, de trap. De trop wordt het dan min of meer, maar in Utrecht is het de trap. Hè? Ze kwaken me van de trap. Hoe je die klinkers uitspreekt, u weet, er is zelfs een hele musical aan gewijd. Hoe was de My Fair Lady, Pygmalion. Als je dat naar Nederlandse omstandigheden omzet, komt het erop neer dat men in de ene straat van Amsterdam een A zo uitspreekt, en twee straten verder doet men het alweer anders. Klinkers zijn van die vage dingen die wij zelf invullen en die wij klank meegeven afhankelijk van onze lichaamsbouw, onder andere dan, maar ook afhankelijk van traditie. Zegt niet zoveel. Maar de medeklinkers staan in elk geval vast, ook in het Hebreeuws. Maar in de tijd hebben mensen daar klinkertekens bijgemaakt en ondergeschreven om het lezen ervan te vergemakkelijken. En via die klinkertekens staat er dan niet de hemelen, in een oneindig meervoud zal ik maar zeggen, in een onbepaald meervoud, maar in een tweevoudsvorm, dualis. Zo wordt het standaard gelezen. Daar is goede reden voor, niet omdat die klinkertekens eronder staan, maar gewoon omdat uit de Bijbel blijkt dat het inderdaad om twee hemelen gaat. En zo wordt het dus ook gelezen. De beide hemelen. En zoals eerder gezegd, waar men zich dikwijls ook samenrekent, in de zin van het is alles wat boven de aarde is, wordt het ook gelezen als een enkelvoud. Wij gebruiken het woord gewoonlijk in het enkelvoud, de hemel. Maar het zijn er hier twee, de beide hemelen. En soms lees je dus ook, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Een andere keer lees je, ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Het maakt in de praktijk helemaal geen verschil. Maar waarom ik het allemaal zeg, is omdat er niet staat dat God drie hemelen schiep. Of alle hemelen, mochten er eventueel meer zijn, die zijn er niet, maar vooruit. Maar hij schiep er maar twee. En het zijn ook diezelfde twee die vervangen zullen worden. Ik herinner me nu dat ik de oud-testamentische uitspraken over nieuwe hemel en nieuwe aarde niet gelezen heb met u. Dus dat kan ik nu net zo goed even doen. Om die schriftplaatsen dan naast elkaar te leggen. Dat is Jesaja 65. Vers 17. De Misschien is dat een andere vertaler geweest dan die van Genesis 1 vers 1. Maar daar staat in Jesaja 65 vers 17, want ziet, ik schep nieuwe hemelen. Daar staat het dus wel in meervoud. Maar ja, een tweevoudsvorm, moet je die naar een algemeen meervoud vertalen in het Nederlands? Of het maar negeren en dus vertalen met een enkelvoud? Dat is een afweging. En die afweging valt de ene keer de ene kant op en de andere keer de andere kant op. In Genesis 1 viel hij naar links, zal ik maar zeggen. God schiep de hemel. En hier viel hij naar rechts, de andere kant op, namelijk. Ik schep nieuwe hemelen, maar er staat echt exact dezelfde terms. Shamayim. Ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Daar is er maar één van. En de vorige dingen zullen niet meer gedacht worden en zullen in het hart niet opkomen, zodat u maar weer ziet dat de uitspraak uit Openbaring over oude hemel en oude aarde die wegvloden van het aangezicht des Heren en daarvoor was geen plaats meer gevonden, niet anders is dan een aanhaling van deze uitspraak uit Jesaja 65. En zo zit heel Openbaring feitelijk in elkaar. Alle aanhalingen uit het Oude Testament, profetieën, uitspraken uit het Oude Testament, soms heel letterlijk, soms heel vrij, maar er is eigenlijk niks nieuws bij. Het enige nieuwe in Openbaring is dat er hier en daar ook nog wat wordt toegelicht. Hetgeen in het Oude Testament uiteraard niet gebeurt. En dan heb je meteen ook de betekenis van het woord openbaring. Het was er altijd al, maar het wordt nu ontdekt, dan wel uitgelegd, aan het licht gebracht of wat het maar was. Maar dat even terzijde. Ik schep nieuwe hemelen, twee, en een nieuwe aarde, ter vervanging uiteraard van de hemel die God in het begin schiep. Twee, net zo goed, twee, hetzelfde woord, en de aarde. Dat is van belang, omdat ik merk dat velen denken dat de hemel ter hemelen, de plaats waar God woont, maar ook de duivel overigens, dat die plaats vervangen zou worden. Men denkt bij hemel, en dus ook als er staat God schept de hemel en ook als er staat God schept nieuwe hemel, denkt men aan het eigen voorland, aan het eigen hiernamaals en denkt dat het veranderd moet worden of vervangen moet worden. En dat kun je nou wel denken, maar de Bijbel leert het niet. De Bijbel leert over de hemel der hemelen, de hemel die van ouds is. En leert nergens dat die vervangen zou worden. Als er nieuwe hemelen komen, dan zijn het er maar twee en niet drie. En voor de rekenwonders onder ons, die kunnen altijd nog uitrekenen dan dat nieuwe hemelen ook nog kan zijn. Een nieuwe hemel, namelijk de plaats waar God woont. En een nieuwe sterrenhemel, dan blijft de hemel van de vogels ongewijzigd. Of zoiets. Reken het maar na. Maar u begrijpt hoe onlogisch dat is. Twee nieuwe hemelen zijn ter vervanging van de twee hemelen uit Genesis 1. Dat daarvoor al een andere hemel was. En dat daarboven een andere hemel is. Want zo kun je het ook zeggen. Dat leert de Bijbel ook. Maar die is van andere orde. En wordt niet geacht deel uit te maken van de schepping. Ik ga het niet beargumenteren. Nu neem ik te veel tijd. En ik heb mijn aantekeningen daaromtrent echt niet bij de hand. Dan moet ik een heel pak langzamerhand meenemen naar deze les. Naar en af en toe eens wat opzoeken. Maar ik zeg het nu maar gewoon uit het hoofd in het volste vertrouwen dat u dat zelf in uw Bijbel terugvindt. De hemel der hemelen maakt niet deel uit van de schepping. Die is er wel. Waar hij vandaan komt weet ik ook niet, maar hij maakt niet deel uit van het heelal. Is van hogere orde. Nou ja, als we weten dat God er buiten en boven staat, waarom dan niet nog iets anders ook? Dat moet toch niet te moeilijk zijn om ons dat dan ook voor te stellen. En als het een ons niet kunnen voorstellen, dan het ander ook niet. Maar je kunt wel geloven natuurlijk. De hemel der hemelen. Dat wil zeggen de hemel die hoger is, van hogere orde eigenlijk. Want met plaats heeft het ook niet zo geweldig veel van doen. De hemel der hemelen, de hemel die van ouds is. Daar waar de troon van God staat en die wankelt niet. Ik bedoel, daar verandert niks aan. Satan wordt eruit gegooid, maar niet die hemel wordt veranderd. Die blijft gewoon. Het is in ieder geval het grootste en belangrijkste deel van de onzienlijke wereld als zodanig. En nu we het toch over hebben, aan de andere kant van de schepping, want dat kan, hè, hemel der hemelen is daarboven. In ieder geval in rangorde. Maar aan de andere kant van de schepping, daaronder, in ieder geval in rangorde, heb je ook een plaats. Als de hemel tenminste een plaats is. En voor zover de hemel een plaats is, en dat is het. Vind je ook een plaats onder de schepping als het ware, die maakt ook niet deel uit van de schepping. Het is feitelijk zo dat de schepping scheiding maakt tussen dat wat boven de schepping is en dat wat onder de schepping is. Daarboven is de hemel der hemelen, daaronder is Sheol. Wij laten in het Nederlands de S en de O weg, maar vooruit. De hel. Ik was een boel luchtig, morgens vroeg. De Hades, ja. Het dodenrijk in de Statenvertaling. Andere vertalingen hebben het allemaal weer anders vertaald, dus vraag me er niet naar. Maar hel, dodenrijk, het Griekse Hades of het Hebreeuwse Sheol. Soms ook vertaald met graf, maar dan in de overdrachtelijke betekenis uiteraard. Dat is onder de wereld, onder de schepping, het is ook buiten de schepping. Ik geloof dus dat heel de schepping behouden wordt, dat God de wereld met zich is verzoenende. Maar ik geloof niet dat degenen die daaronder terechtkomen alsnog ooit een keer behouden worden of zo. Zo werkt het namelijk niet. Men kan namelijk buitengeworpen worden in de buitenste duisternis. Dat was ook Matthäus 13, waar we gisteren even waren. Waar we voor de eerste keer de term grondlegging of nederwerping der wereld tegenkwamen. Buitenste duisternis, daar kan men in buitengeworpen worden. Men kan ook ingaan, en dat is het tegenovergestelde van naar buiten gaan of buitengeworpen worden. Men kan ook ingaan in het koninkrijk, in het nieuwe Jeruzalem, in de nieuwe schepping dus. Men kan ook ingaan in het koninkrijk, in het nieuwe Jeruzalem, in de nieuwe schepping dus. Hebben jullie nog? En voor ons geldt niet alleen gaan wij daarin, maar we krijgen daar zelfs een positie in de hemel der hemelen. Hoger dan de blauwe luchten en de sterretjes van goud. Goh, geen bekend lied meer, geloof ik. Nou ja, maar zo is dat. Ik blader even iets verder, Jesaja 66, want daar staat die andere tekst. Jesaja 66, vers 22... Want gelijk als die nieuwe hemel en die nieuwe aarde die ik maken zal, maar er staat net zo goed nieuwe hemelen. En in de Masoretische tekst inderdaad Shamayim, de beide hemelen. Gelijk als de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde die ik maken zal voor mijn aangezicht zullen staan en zullen blijven staan, is kennelijk te betekenen, zullen stand houden. Alzo zal ook u liederzaad en uw liedernaam staan, die van de Levieten namelijk, zodat die nog een positie krijgen, niet alleen in duizendjarig rijk, zoals men dat populair noemt, maar wel degelijk voor eeuwig in een nieuwe schepping en dus ook op de nieuwe aarde. Maar in ieder geval nieuwe hemelen. En dat betekent dus dat God weliswaar ooit schiep de beide hemelen en de aarde, maar dat aan het eind van het verhaal hij nieuwe hemelen en een nieuwe aarde schept. Daarna krijgt men problemen met dit schriftgedeelte, omdat men geneigd is dat wat men gelezen heeft meteen te verabsoluteren. Dat is makkelijk genoeg als je nog maar één vers gelezen hebt. Later wordt dat al veel moeilijker. Want dan moet je al die schriftplaatsen die je gelezen hebt met elkaar toch in overeenstemming zien te krijgen in je opvattingen. Maar met één vers is dat nog makkelijk. Men leest in de beginnen schiep God de hemel en de aarde. Men weet ook, want men heeft meestal toch stiekem op de laatste bladzijde gekeken. God schept een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en daarmee is het verhaal af. Maar het aardige is dat het verhaal niet af is, want in de volgende verse lezen wij over God maakte wel degelijk hemel en God maakte wel degelijk aarde. En dan schijnt het zo te zijn, maar wie ben ik? Dan schijnt het zo te zijn dat men de volgende verse leest als een soort nadere toelichting op vers 1. In de beginnen schiep God de hemel en de aarde. Hoe deed hij dat dan? Nou, hij had er een week vooruit getrokken. Nou zou dat best kunnen, daar gaat het me niet om. Maar ik weet niet hoe u dat hebt, maar ik, ja. Ik heb daar dan toch altijd wat moeite mee. Hoezo heeft hij daar een week vooruit getrokken? Waarom doet hij dat niet in één klap? Want de Bijbel zegt, God roept en het is er. Hij roept de dingen die niet zijn alsof ze zijn waar. Hoe lang duurt het dan? Lazarus komt uit en die man komt gewoon naar buiten. Dat neemt over het algemeen helemaal geen tijd. En als het wel tijd neemt, dan zal het wel zo wezen, maar wat maakt ons dat uit? Met andere woorden, ook als het echt zo zou zijn dat God hemel en aarde schiep in 7 dagen, dat lees ik niet in mijn Bijbel, ik niet. Maar zelfs als dat zo zou zijn, dan moet het toch zo wezen dat die 7 dagen apart los van elkaar vermeld worden, omdat ze nog een grotere, een verder strekkende, een diepere, zo u wil, een symbolische, een typologische, profetische betekenis hebben. Want wat voor zin heeft het anders ons dat te melden? Wat maakt het uit? Bovendien, er zijn er die sparen de kool en de geit. Die zeggen, nou ja, God schiep de wereld in 7 dagen. Maar het zou je gedacht zijn hoe lang die dagen waren. Want wij weten immers dat alle dingen in deze wereld ontstaan zijn gedurende processen die miljarden jaren geduurd hebben. En vele geologische tijdperken in beslag genomen hebben. Dus dat moeten wel heel lange dagen geweest zijn. Er bestaat zelfs een opvatting, die is trouwens ook van Bettex. Dus die mag je weer vergeten wat mij betreft. Maar bestaat een opvatting die zegt dat 7 dagen overeenkomen met de 7 belangrijkste geologische tijdperken. Die men eerst voor dat doel zelf heeft uitgevonden overigens. Maar dat staat er allemaal niet bij. Nou goed. Kijk, er staat in vers 2 levert meteen al de problemen op. Dat merk je niet, want je weet niet beter, hè. Toen ik als kind naar school getrapt werd, zal ik maar zeggen, want dat moest, hè. Wat een ellende, mensen. Maar goed, toen moest, hè. Nee, het was best een aardige school, maar, oh. Maar goed, toen moesten wij leren. Op de eerste dag schiep God het licht. Op een toon alsof het ook meteen weer uitging. Daar heb ik zingen moeten leren. Zo. Op de eerste dag schiep God het licht. Enzovoort. Nee, sinds mijn bekeerde heb ik zingen geleerd. Dat was een ander lied. Maar dan moesten we in de eerste dag schiep God het licht. Op de tweede dag schiep God het uitspansel. En weet je veel allemaal wat. Vierde dag schiep God de sterren. Enzovoort. Dan moesten we met de hele klas. Dat waren toen klassen van 65 leerlingen. Vonden wij ook niet groot. Je wist immers niet beter, was vanzelfsprekend. En als je stil moest zijn op school, dan was je stil. En de juffrouw was inderdaad de juffrouw en niet Marie. Ja, juffrouw van straat, ik weet het. Met dubbel A. Maar vooruit. Maar in ieder geval, wij moesten dat soort dingen uit het hoofd leren. En dus wist je niet beter van eerst dat schiep God. Ik heb het later eens nagekeken in de Bijbel. En het blijkt dat het woord scheppen in al die 7 dagen alleen maar gebruikt wordt. In verband met de grote walvissen en alle levende, wremelende ziel. Welke de wateren overvloedig voortbrachten. Dus pas in vers 21. Dus met het scheppen wordt het toch nog wat lastig. En daarna wordt het woord scheppen gebruikt in verband met de mens. 3 keer in 1 vers valt op, maar je vraagt je meteen af, waarom staat er niet dat God op de eerste dag het licht schiep? En de antwoord is simpel, dat was ook niet zo. En dat staat er ook niet. Je hebt dus meteen allerlei bedenkingen. Daarna worden die bedenkingen ogenblikkelijk bevestigd, als wij vers 2 van Genesis 1 beginnen te lezen. Want die wordt vermakelijk natuurlijk, hè? Want wij zijn maar wij weten immers van niks. Dus wij beginnen dat te lezen. Er staat, de aarde nu was woest en ledig. Zodat de vraag is, wanneer was nu? Want het moet zijn, de aarde nu is. Is nu woest en ledig. En als het nu is, dan is het niet was. Of wel? Dan was het toen was woest en ledig. Ik bedoel, je stikt er meteen in. Je krijgt weer ruzie met je juffrouw die Nederlandse les geeft. Toch of niet? Je hebt meteen problemen. Hoezo nu? Wat is dat voor een dwaas woord? Wij weten het wel. Wij hebben geleerd, maar dat was pas toen we van de lagere school af waren, dat het woord nu ook gebruikt kan worden in de zin van, hier volgt een samenvatting van wat vooraf ging. Of andersom, hier volgt een nadere uiteenzetting van wat vooraf ging. En zo wil men het vers ook graag lezen. Zo van in het begin schiep God de hemel en de aarde. En hoe deed hij dat dan? Nou, in het begin was de aarde woest en ledig. Dan moet je begrijpen dat er dus helemaal geen aarde was. En weet je wat nog de grootste ellende is? dan moeten we eigenlijk begrijpen dat het Griekse scheppingsverhaal dat correct is. Want het Griekse scheppingsverhaal begint met... dat is een wetenschappelijk verhaal ook. Dat wil zeggen, onze moderne westerse wetenschap heeft gewoon het oude Griekse verhaal overgenomen bij gebrek aan iets beters, want de Bijbel wil men niet. En dus spreekt men over, het was allemaal oersoep. Dat woord ken je toch, hè? Oersoep. En toen, weet u wat er toen gebeurde? Leuke, de exacte Engelse tekst ken ik niet meer, maar die is nog mooier dan de Nederlandse. Die zegt, in het begin was er niets en toen ontplofte dat ook nog. Dit is wetenschappelijk verantwoord. In het begin was er niets en dat ontplofte, dat noemde... toch bespottelijk. Dat noemt men de Big Bang. De grote oerknal. En daaruit zijn wij ontstaan. Toen ze mijn vader een keer vroegen waarom hij eigenlijk geloofde dat God de wereld geschapen had. Dat God het geschapen had en waarom hij in evolutie geloofde. Hij zegt, mijn geloof is niet groot genoeg. Hij zegt, ik kan nou helemaal niet geloven dat als je een rotje gooit in een mesthoop, dat daaruit een Zwitsers horloge tevoorschijn komt. En dan zegt men, ja, maar dat gaat ook maar langs een proces van vele jaren. En dat is nog een groter wonder. Want een rotje in een hooiberg, slow motion, laat ontploffen. Zoveel geloof heb ik ook niet. Een belachelijk verhaal. Maar de Grieken geloven dat wel, hè. In het begin was chaos. Oersoep. En daarna werd daarvan gemaakt kosmos. In het begin chaos, warboel, onsamenhangend, overeenkomend met woest en leder, zal ik dan maar zeggen. En daarna werd een beetje ingeroerd, zeker of zo, weet je veel. Maar daaruit ontstond dan kosmos, want kosmos is weliswaar het woord voor de wereld, in het Grieks. De zienlijke wereld als zodanig, maar eigenlijk betekent het orde. Kosmos is orde. Tegenover chaos, wanorde. In het Grieks is kosmos dus het woord voor de schepping enzovoorts. Maar de vertalers hebben op een of andere wijze, en misschien waren zij niet de eerste die dat deden, maar de vertalers hebben op een of andere wijze het verhaal vertaald binnen. Eigenlijk de Griekse, hoe noem het nog, hoe heet dat, kosmogonie, de Griekse ontstaansgeschiedenis van de wereld enzovoorts. Men zou het zo niet lezen. En het kan trouwens ook niet, ik hoop je dat te laten zien. Begrijp je me goed, daar heb ik niet al te veel bijbelteksten voor kunnen vinden. Maar die paar die we hebben, die zijn meer dan genoeg. En ik doe ook gewoon een beroep op uw gezonde Hollandse boerenverstand. Hè? Een rotje in een mesthoop, een knal in de oersoep. En wie moet die dan aangestoken hebben? God waarschijnlijk. Ik ben eerder geneigd te denken, de duivel. Maar goed, wat zijn dat voor dwaze verhalen eigenlijk, hè? Kijk, dat woordje nu, er staat een woord en men heeft het met nu vertaald. Maar het woord wat met nu vertaald is, is gewoon het Hebreeuwse voegwoord. En als je niet beter weet, vertaal je het gewoon met en. Dat is 100% taalkundig verantwoord. En het moet niet staan als derde woord in de zin, maar gewoon helemaal aan het begin. Zo staat het er ook. En. Zie je? En het is ook heel makkelijk om aan te tonen dat dat woord en in heel veel gevallen slechts de functie heeft om achtereenvolgende gebeurtenissen met elkaar te verbinden. Zoals wij het ook deden op school, alleen voor alle duidelijkheid schreven wij dan niet en, maar we schreven en toen, en toen, en toen. En elke zin van topstel begon met en toen. Als kleine kinderen een verhaal vertellen, vertellen ze het precies zo. En toen, en toen, en toen. De volgorde der gebeurtenissen. Dat is trouwens hier ook zo, want iedereen weet, dat schijnt niet in twijfel getrokken te worden, dat als er staat, en God zeide, is dat de volgende gebeurtenis. Vers 3, vers 4, en God zag het licht. En vers 5, en God noemde het licht nacht. Licht, dag, ja. En de duisternis, het is hier wat donker. En de duisternis noemde hij nacht. En dan vers 6, en God zei, er zijn uitspansen, dat is weer later. En God maakte dat uitspansel, dat is weer later. En God noemde het uitspansel, vers 8, dat is weer later. En daarna, en God zei, kortom, al die woordjes en al deze versen in Genesis 1 beginnen met en. Ik geloof niet eens dat er een uitzondering is. Ja, in het Nederlands wel, want vers 13 begint met toen. Maar er staat natuurlijk ook gewoon en. En voor de afwisseling, want je mag niet 10 keer achter elkaar hetzelfde woord gebruiken, nietwaar? Dus dan vertaalt men het een keer met toen. Maar het is gewoon en. Al deze versen beginnen met en. Zelfs vers 30, daar is het vertaald met maar. Maar er staat ook gewoon ditzelfde en. Het voorwoord. De vertaling met maar is niet verkeerd, de vertaling met toen is ook niet verkeerd, niet echt, maar het is gewoon het voegwoord. Er is nauwelijks een andere. Ik zeg nauwelijks, ik moet eigenlijk zeggen, er is helemaal geen ander voegwoord feitelijk in het Hebreeuws. Het is maar één letter. De waf, de haak die dingen aan elkaar verbindt. En enige betekenis heeft het niet. Dat wil zeggen, het is alleen, dit verbindt de dingen met elkaar en zegt dat het met elkaar verband houdt. En normaal is dat de volgorde waarin het verteld wordt. Het is voor al deze versen zo. Ik zou niet weten waarom dat met vers 2 niet zo is. Alleen in vers 2 heeft men het voegwoord meteen verdonkere maand en vertaald met nu. Zo van, het is een samenvatting, wat nu volgt is een samenvatting van wat vooraf ging. Of althans een nadere uitwerking, want zo kun je het ook zeggen, van wat voorheen werd samengevat. Maar zo zou je het niet moeten doen, tenzij je daar erg goede aanwijzingen voor hebt. En dus, en. Maar je zou zelfs kunnen vertalen met maar. Elke keer, ik zeg het met nadruk, elke keer als u in het Oude Testament het woord maar tegenkomt, is het of helemaal een foute vertaling, maar dat is het gewoon niet, of het is de vertaling van dit woord. En. Nou goed. Ik persoonlijk vertaal het voor alle duidelijkheid met maar. Maar als je het neutraal vertaalt, vertaal je het met en. En. Daarna dus, en toen, net als in al die andere versen, en toen, en toen, en toen. En de aarde, want over de hemel gaat het niet. En de aarde, en dan staat er, was. En dat kan je best zo vertalen. Maar als het Engels zou geweest zijn geworden, dan... Dan weet je nog niet of bedoeld is werd of was. En ook als werkelijk er staat, de aarde was ooit een bepaald moment woest en ledig, dan moet die toch logischerwijze op een bepaald moment woest en ledig geworden zijn. Want dat is echt zo, dat is bijna altijd zo. Vandaar dat wij het Nederlands, laten dat geworden er daarna vanaf, maar de Duitsers hangen het er altijd aan, hè. Iets was, maar het was geworden. Geworden. Enzovoorts. Heb ik nagevraagd aan Paul van Vliet in Den Haag. Dus. Maar dat doet nou niet de zaken. Als iets is, is het geworden. U bent geworden. Enzovoorts. Het is altijd zo. Maar zijn en worden, dat zijn bij in het Nederlands twee woorden. In het Engels kunnen het twee woorden zijn. En in het Hebreeuws zijn het niet twee woorden. Het is gewoon, maar dan ook helemaal volstrekt hetzelfde. De gedachte is altijd dat als iets is, is het geworden. En vandaar dat wij in onze westerse talen zitten met dat we die twee woorden gevoelsmatig aan elkaar koppelen. Soms laten we het weg. In de loop der tijd, onze taal verslijt ook. Maar we weten eigenlijk, het hoort erbij. Het is, ja, het is geworden. Want het was niet altijd. Enzovoorts. En dus zou je moeten lezen, en de aarde werd woest en ledig. Dat moet natuurlijk ook wel, want vers 1 zegt niet, in de beginnen begon God de hemel en de aarde te schapen en hij begon met oersoep. Met iets wat woest en ledig en duisternis was. Nee, de aarde, maar volgens de traditionele opvatting was de aarde er nog niet, was er alleen maar woestheid en ledigheid en duisternis, waaruit nog de aarde gemaakt moest worden. Maar er staat, de aarde was woest en ledig. Dat betekent dat er een aarde was. En als die woest en ledig is, dan moet die zo geworden zijn. Want je kan mij niet wijsmaken dat God de aarde schept die woest en ledig is. Ofwel. Nee, dat staat zelfs zwart op wit in de Bijbel, maar die schuif ik nog even voor me uit. Kortom, dan zijn er taalkundigen die zeggen nee, maar het was, dat is de vertaling van de Griekse vorm van het werkwoord zijn of worden, haeta. Haeta, onthoud hem, dat is interessant. Dat kun je altijd interessant doen als je er nog eens over hebt met anderen die waren. Haeta, mag ik het onthouden? Haeta. Nou, en dan zegt men nee, dat moet vertaald worden met was, dan, want zo hoort dat vertaald worden. Staat zwart op wit in de boeken. Toen heb ik het nagekeken, toen bleek dat alleen al in Genesis een keertje of, ik meen 17, maar ik heb het niet nageteld meer, dat alleen al in Genesis, waar die vorm haeta een keer of 17 voorkomt, in het Engels, in de Engelse King James Version, vertaald wordt met became. Behalve in hier in Genesis 1 vers 2. Zo van werd. In onze Statenvertalingen is dat niet het geval. Dan wordt het wat vrij vertaald, waaruit je maar weer ziet dat men, dat men er niet goed raad mee weet. Maar onder alle omstandigheden heeft het toch de betekenis van het was, maar dan is het zo geworden. En dus zou men het wat netter vertalen met werd. In het Engels kun je dat ook wat makkelijker zeggen. De aarde werd woest en ledig. Wij zeggen dat gewoonlijk niet zo. Wij zouden zeggen het was zo of het is zo geworden. Is geworden. En we gebruiken de verleden tijd niet van de persoonsvorm. Maar goed, het is ingewikkeld. Ik heb goed opgelet bij juffrouw van Straat, hoor. Nou, goed. Maar de aarde werd woestelen. Wilt u de schriftplaatsen bij hebben? Ik zal u er enkele geven waar het woord haeta voorkomt dan. Hè? In Genesis 3, dat wil zeggen niet alleen dat werkwoord, maar ook in die vorm. Exact in die vorm. In Genesis 3, vers 20, daar staat, voorts noemde Adam de naam zijner vrouw Heva, omdat zij een moeder van alle levenden is. Hé, daar heb je toch een probleem, of niet? Ten meer, als je dan nog weet, dat het stukje zelf nog geschreven is door Adam zelf. Dat heb ik een andere keer uitgelegd, dus dat doe ik nu niet. Maar het stuk is geschreven door Adam zelf. En die zegt, en Adam noemde de naam zijner huisvrouw, of zijner vrouw, Heva. Omdat zij moeder, en moeder bestaat niet, het is altijd, het woordje een bestaat immers niet. Omdat zij moeder aller levenden is. Nou, dan moet hij wel erg lang gewacht hebben met haar een naam te geven. Want toen hij zijn vrouw kreeg, hij hoefde haar gelukkig niet zelf uit te zoeken. Hij kreeg ook geen garantie, broeder. Nee, dat denk ik. Die jonge lui hier bezig zit, denk ik, och, wat een ellende eigenlijk allemaal. Maar, en sommige ouderen onder ons, overigens. Maar goed, daar hebben we het nou niet over. Maar omdat zijn moeder alle levenden is, ja, werd. Is de vertaling van haeta. Men had het dus moeten vertalen met omdat zij moeder alle levenden was. Maar men begrijpt ook wel goed dat zij dat niet was toen ze de naam kreeg. Die heb je toch? En dan schrijft men achteraf omdat ze de moeder alle levenden is. Zich niet bewust dat het geschreven is bovendien door Adam zelf. En dan beschouwde de uitspraak van Mozes later dan. En die kon in zijn dagen zeggen, nou ja, ze is de moeder van allen die nu leven. Enzovoorts. Maar dan nog, dat kan er wel zijn, maar dat wist Adam toen nog niet. Dus waarom noemt hij haar Eva? Wel, omdat hij wist dat zij een moeder aller levenden werd. Bezig was te worden. Werd. Maar dan vertalen wij ook gewoon met was, want wij zijn heel slordig met ons Nederlands taalgebruik. Dus dat maakt het wat lastig. Maar zij moest het worden, daar gaat het om. Dat is een ontwikkeling waarover hier gesproken wordt. Maar dezelfde ontwikkeling zit natuurlijk in Genesis 1 vers 2. De aarde werd of was geworden woestheid en ledigheid. Over die woorden hebben we het later nog. Nou, voor wie het echt uit wil zoeken, schrijf het, noteer het alleen. Datzelfde haeta leest u in Genesis 9 vers 13... Genesis 9 vers 13, Genesis 9 vers 16, dat zoek ik allemaal niet op, want dan moet je al verschillende Bijbelvertalingen naast elkaar leggen, enzovoort. Maar een leuke is natuurlijk toch Genesis 17, waar het voorkomt in vers 13. Genesis 17 vers 13. En daarna, en daar staat het zelfs, worden vertaald met zal zijn. Dat is ook een leuke, zal zijn. Maar goed, maar daarna ook in vers 17. Toen viel Abraham op zijn aangezicht en hij lachte. Hij viel op zijn platte van het lachen. Dat betekent het in gewoon Nederlands. Het wordt Sarah kwalijk genomen, maar Abraham was ermee begonnen. Die kreeg de eerste slappe lach. Toen hem gezegd werd dat hij een zoon zou krijgen, de man was stokoud. Maar goed, hoewel stok is niet helemaal het goede woord in dit verband, lijkt. Of moet ik dat er weer uitknippen later? Nou goed. En hij zei in zijn hart, zal een die 100 jaar oud is een kind geboren worden, en zal Sarah die 90 jaar oud is baren, oud is... Oud was of oud werd. Maar in ieder geval, hij was het geworden. En je moet er nog wel wat voor doen om 100 jaar oud te worden. Je moet in ieder geval blijven doorazelen en eten enzovoort om het te worden. En daar gaat het om. Hè? De aarde werd of was geworden woest en ledig, zoals Abraham werd of was geworden 100 jaar oud. Dat is het hele idee. Het is altijd het einde van een bepaald proces. Nou, moet je het verder ook hebben. 18 vers 12 staat het ook. Als je het vinden kunt tenminste. Zo lachte Sarah bij zichzelf en zeggende, zal ik wel lust hebben nadat ik oud werd. Nadat ik oud werd of geworden ben. Maar niet nadat ik oud was, maar nu ik het ben. Dus ze was oud geworden, om zo te zeggen. Nou, diezelfde vorm wordt in Genesis 1 vers 2 gebruikt. Andere schriftplaatsen heb ik ook voor u in Genesis, maar ik laat het u maar besparen. Als u het hebben wil, dan kom ik maar vragen. Kunt u het zelf nakijken. Maar de idee is gewoon, niet aan het begin van het verhaal was er woestheid en ledigheid, maar aan het begin van het verhaal van Genesis 2, althans, is er de aarde. Die was er dus al. Maar die was geworden, of die werd, maar goed, die was geworden. En dan staat er woest en ledig, hetgeen toch wat jammer is. Want wat vertaald is met woest en ledig zijn niet bijvoeglijke naamwoorden, maar zijn zelfstandige naamwoorden. Men zou het dus moeten vertalen met woestheid en ledigheid. Heb ik die? Ik weet niet waarom het niet zo vertaald heeft. Het zou niks afgedaan hebben aan de Griekse kosmogonie als men die had willen hebben. Zo van godsgemaakte schepping, maar eerst was er alleen maar oersoep. Dat kan je net zo goed woestheid en ledigheid noemen. Maar zo had het vertaald moeten worden. Het zijn zelfstandige naamwoorden, zoals later uit de Bijbel ook blijkt. En dat ik het erbij zeg, is mede omdat het daarna geen twee woorden zijn, maar drie woorden. Namelijk woestheid en ledigheid en duisternis, want dat is het derde zelfstandige naamwoord. En u begrijpt hopelijk dat woestheid en ledigheid en duisternis in de praktijk drie synoniemen zijn. Dat wil zeggen, het zijn woorden met gelijke betekenis. Dat wil zeggen, er was niks zinnigs. Duisternis is de afwezigheid van licht. Ledigheid is sowieso afwezigheid eigenlijk van alles. En woestheid, precies hetzelfde als dingen. Woest zijn hebben ze geen inhoud, geen zin. Geen betekenis. Het is dus drie keer hetzelfde. Woestheid en ledigheid en duisternis. Begrijp je me goed? Niet de aarde was er nog niet. Er was nog maar woestheid en ledigheid en duisternis. Maar wat de aarde was, die geschapen was ooit ergens een keer, volgens Genesis 1 vers 1. Wat de aarde was, was woestheid en ledigheid en duisternis geworden. Dat het zo is, laat een zeer simpele woordstudie in de Bijbel ook inderdaad zien. Want die begrippen woestheid en ledigheid, die worden meestal aan elkaar gekoppeld, omdat het woorden zijn die op elkaar rijmen. Het is tohu voor woestheid en bohu voor ledigheid. En het woordje en er weer tussen, die ene letter, die waf. Dus het wordt tohu wa bohu. Dan volgt er nog een goshek, dat is dan de duisternis en dat rijmt er niet op, dus die laat me buiten beschouwing. Maar het zit wel ritme in hoor. Tohu wa bohu wa goshek. Prachtige zin, je kunt er zo een liedje van maken, Bos. Ets moet ik nu zeggen. voor het bos. Maar voor, laat me zeggen. Maar in elk geval, het is een drievoudig synoniem. Drievoudig synoniem, ja. Woestheid, ledigheid en duisternis. Maar als je die woorden opzoekt, dan leer je meteen wat de echte betekenis, de Bijbelse betekenis van die termen is. Duisternis is niet een normale situatie. Als alle dingen beginnen bij God, dan is het dus licht, want God is licht. Ook hier laten de vertalers ons in de steek, dat zal ook wel in onze Nederlandse taal liggen. Maar neem je maar een Engelse vertaling, dan staat er in the beginning God. In the beginning God, hoef ik toch niet te vertalen. En bij ons staat er in de beginnen schiep. Waarna we vragen wie in vredesnaam schiep. Maar het Hebreeuws, het Engels is ook, laat er geen twijfel over bestaan. Bereshit bara Elohim. Elohim is de schepper. Daar gaat het ook om, daar begint het verhaal mee. Zie? En wat er daarna gebeurt, is dat er het een en ander misgaat. Maar het is God die hemel en aarde schiep. En daarna vinden wij dat er iets misgaat bij die schepping. Wel nu, dan zoeken we het woord woestheid op en eventueel ledigheid. En dan komen wij terecht. En dat kan echt niet missen. Komen wij terecht in Jesaja 34. Maak daar notitie van, want dat wil u later toch graag weer opzoeken. Jesaja 34. Vers 11, daar staat boven, Jesaja 34, strafgericht over Edom. En achter Edom lees ik altijd Juda. Ja, die kan ik moeilijk beargumenteren, maar het is nu eenmaal zo dat achter de naam van Edom altijd zich Juda verschuilt. Esau, Edom, is Esau, het is de broer van Jacob, maar hij wordt geacht de ongelovige broer van Jacob te zijn, in het algemeen naar de Bijbelse symboliek. Het is de ongelovige broer van Israël, maar dat betekent dat als Israël ongelovig is, dan is het niet Israël, maar Esau. Maar goed, maak er maar een notitie van, daar gaat het vandaag verder niet om. Maar in ieder geval strafgericht over Edom. Daar staat in vers 4, en al het Heer der hemelen zal uiteren, de hemelen zullen toegerold worden gelijk één boek. De hemel wordt namelijk verduisterd, enzovoort, als dit oordeel komt. Het is namelijk aan het eind van de 70ste week van Daniel, wanneer zon, maan en sterren verduisterd zullen worden. De sterren van de hemel zullen vallen, de krachten des hemels bewogen worden, en de olijfberg zal scheuren, al in zal. Dat is dit. Nou goed. Lees ik verder niet, maar het gaat over Edom. En dan staat er in vers 8 bijvoorbeeld, ter bevestiging van wat ik nu zeg. Want het zal zijn de dag der wraak des Heer en jaar der vergeldingen om Sions twistzaak. Dat is het einde van de 70ste week van Daniel en daarmee het begin van de dag des Heeren, wat 2 Petrus 3 het over had. Maar in dat verband lezen wij dat er vuur en brandend pek zal zijn over Edom. En het zal niet uitgeblust worden. Ze rook zal opgaan van geslacht tot geslacht. Het zal woest zijn tot in eeuwigheid en eeuwigheden zal niemand er doorgaan. Dat is vers 10. Vers 11, nog steeds over het gebied van Edom. Maar de roerdomp en de nachtuil zullen het erfelijk bezitten. En de schuif uit, niet de schuifluit en ook niet de schuiffluit, maar de schuif uit. Er komt wel muziek uit. Ja, maar goed, de schuif uit en de raaf zal daarin wonen, want hij, inderdaad met een hoofdletter, de Heer, het is immers dag der wraak des Heeren uit vers 8, de Heer zal een richtsnoer der woestigheid tohu, hetzelfde woord als in Genesis 1 vers 2. Maar het vertaald is met woest. Maar ik zei al, het is een zelfstandig naamwoord. En hier heeft men dat gezien. Woestigheid. Hij zal een richtsnoer der woestigheid over hen trekken. En een richtlood der ledigheid. Bohu. Leegheid. De twee termen, de twee rijmende termen dus, uit Genesis 1 vers 2, staan hier weer. Achter elkaar. Begrijp je me goed? Ik was van plan nu alle schriftplaatsen te noemen waar die termen staan, maar het zijn maar een stuk of 3, 4 schriftplaatsen, dus je bent er zo doorheen. Maar dat geeft des te meer gewicht aan deze schriftplaatsen. Hier kom je voor het eerst ditzelfde woord woestheid weer tegen. Er zijn andere woorden die ook zo vertaald worden naar het Nederlands. Maar ik heb het over het Hebreeuwse woord, het Bijbelse woord dus. Hè. Eerst volgende keer dat het voorkomt is hier in Jesaja 34. Eens kijken of dat klopt. Ja, dat is hier, Jesaja 34 vers 11. Bovendien, je vindt twee van die woorden. Woestheid en ledigheid, allebei. En je vraagt je af, naar aanleiding van Genesis 1, hoe ontstaat nou uit een, op een aarde, of in een aarde, hoe zeg je dat, op een aarde die door van Gods wegen geschapen is, hoe komt het nou dat daar woestheid en ledigheid ontstaat? En dan beginnen wij allemaal weer wijs te begeren, zou ik maar zeggen, te filosoferen, weet u wel. Hoe zou dat nou komen? Ja, verzin ze maar. Maar het is gewoon één Bijbels antwoord. Want we weten het daar niet dus. Hè? Goed, dan komen we terecht bij de volgende schriftplaats waar woestheid en ledigheid genoemd wordt. Dat is Jesaja 34 vers 11. En we vragen ons weer af, hoe komt het dat daar in Edom ineens sprake is van woestheid en ledigheid? En het vreemde antwoord is dat God die woestheid en ledigheid construeert. Construeert. Bij ons is woestheid en ledigheid al gauw iets van verwoesting en van verruinering, verval, verderf. Maar wat staat hier, is dat hij zal een richtsnoer der woestigheid over hen trekken. Maar waar heb je een richtsnoer bij nodig? Nee, het is veel simpeler, broeder. Een richtsnoer. Wie gebruikt een richtsnoer? De bouwvakker, de stratenmaker, de metselaar. Een richtsnoer, trekken een lijn. Zo wordt dat hier. Of degene die een tuin aanlegt, zal ik maar zeggen. Een richtsnoer, een touwtje. Er is om de dingen recht te maken. Heb je dat? En daarna heet het ook, en een richtlood der ledigheid, een richtlood, dat is net zo'n touwtje, maar die wordt aan de ene kant niet vastgehouden, maar er hangt een gewicht aan, namelijk om te kijken of de dingen wel exact verticaal staan. Loodrecht, lood, loodrecht, of in het lood, dus van dat richtlood. Maar men gebruikt het om iets te construeren. En wat hier dus staat, is dat God niet dingen die geconstrueerd waren vernietigt en er niet naar omkijkt, maar hij construeert, want God construeert. Hij construeert woestheid en ledigheid. Ik heb het dus al verder gezegd, niet alleen wordt het geconstrueerd, God construeert deze woestheid en ledigheid. God ziet erop toe dat er inderdaad bij wijze van spreken geen steen op steen gelaten wordt enzovoorts. Woestheid ontstaat niet door een of andere ongeluk, hoe noodlottig ook, of door de tijd, door het verderf, verval of wat er bewezen mag. Woestheid en ledigheid naar Bijbelse maatstaven worden tot stand gebracht, geconstrueerd moedwillig als een oordeel Gods. Heb je dat? Net zo goed als een mens kan sterven, moedwillig en geconstrueerd. Namelijk omdat hij van rechtswegen veroordeeld is geworden en het vonnis wordt geëxecuteerd. Want zo heet dat, daarmee de gevonniste. Dan gaat iemand niet dood aan ouderdomskwalen. Of vanzelf, maar het wordt officieel gedaan. Met gereedschap. Het is natuurlijk een beroerd voorbeeld, maar het is ook niet zo'n leuke gebeurtenis die hier besproken wordt. Maar in Genesis 1 vragen wij ons af, hoe komt het dat de aarde woestheid en ledigheid werd of was geworden en dus was? Wij weten het wellicht niet, omdat we het daar niet vinden, maar het is niet het laatste woord in de Bijbel, het is het eerste woord in de Bijbel. Dus we zoeken verder, we struikelen hier, Jesaja 34 vers 11, over diezelfde woorden, tohu, wabohu, je kan ze niet missen. En daar staat, ze zijn allebei geconstrueerd, de een door een richtsnoer en de andere door een richtlood, maar u begrijpt dat het geen verschil maakt voor de betekenis. Het is een geconstrueerde verwoesting, het is namelijk een van Gods wegen op een bepaald moment. Nou ja, hoe lang het moment ook duurde, maar op een zeker moment in de tijd van Gods wegen gebracht oordeel over, in dit geval, Edom. En daarna wordt het ook toegelicht, want het heet woestigheid en ledigheid. En het wordt toegelicht, want er staat vers 12, hun edelen, doch zij zijn er niet, zullen zij tot het koninkrijk roepen, maar al hun vorsten zullen niet zijn. Vertaald met niets zijn, die S mag je van mij weer weglaten, ik zou niet weten wat het verschil is. Zij zijn niet. Maar zij waren er wel, maar ze zijn niet meer, want er is een oordeel over Edom gekomen. Dat wil zeggen, het was niet woest en ledig, het werd woest en ledig toen God het oordeel bracht. Hier in Edom. En als je nou niet meer schriftplaatsen hebt, namelijk alleen deze en die van Genesis 1, zit er niks anders op dan te concluderen dan dat wat hier over Edom gezegd wordt, kennelijk ook in Genesis 1 van toepassing is op heel de aarde. Andersom gaat namelijk niet, want je kunt niet zeggen wat in Genesis 1 vers 2 over de aarde staat, dat moet je van toepassing brengen op Edom, want in over de aarde staat verder niks. Er staat alleen was woestheid en ledigheid. Hoe dan staat er daar niet bij? Maar als je de vraag stelt, hoe dan, waarom dan en wanneer dan, en onder wat voor omstandigheden, dan kun je een antwoord vinden in dit andere schriftgedeelte, dat het begrip tohu en bohu uitlegt. Hebben jullie nog? En de vertaling van tohu en bohu met woestheid en ledigheid zal niet verkeerd zijn, maar het neemt niet weg dat het altijd te kort is. Hè? Het had uitgebreid moeten zijn. Tohu en bohu zijn aanduidingen van ledigheid en verwoesting, zoals tot stand gebracht door God zelf. Zijn het resultaat van het oordeel Gods. Dat wij zulke woorden in het Nederlands niet hebben, dat geen enkele taal dat verder heeft, ja, dat laat zich raden, maar het Hebreeuws kent het wel, omdat het Hebreeuws natuurlijk een goddelijke oorsprong heeft. Het Hebreeuws komt tot ons via de Bijbel en via niks anders. Zie? Het is niet maar woestheid, het is niet maar ledigheid, maar het is woestheid en ledigheid zoals van Gods wegen geconstrueerd. En dat is dus ook de betekenis in Genesis 1, vers 2. Ik lees nog even verder hier in Jesaja 34. Daar staat, woestheid en ledigheid, hun edelen zijn er niet, hun vorsten zullen niet zijn. Daarna, en in hun paleizen zullen doornen opgaan. Waar heb ik dat toch meer gehoord? Rozen, ja, staat erachter, netelen. Hè? In hun paleizen zullen doornen opgaan, netelen en distelen in hun vestingen. En het zal een woning der draken zijn, een zaal voor de jongen der struisen, of wat het maar was. Struisenjongen. Maar goed. Nee, de vertalers raken hier in het probleem. Woning der draak is ook beeldspraak, want draak is eigenlijk een Hebreeuws woord van huis uit. En spreekt over dingen die vertreden zijn geworden. Darak, dat wat vertreden is. Maar goed. Maar wat hier beschreven wordt, lezen we duidelijk genoeg. De wilde dieren der woestijnen zullen de wilde dieren der eilanden daar ontmoeten. En de duivel zal zijn metgezel toeroepen. En ook zal het nachtgedierte zich al daar nederzetten. En het zal een rustplaats voor zich vinden. Enzovoort. Kortom, er komt een compleet oordeel over Edom. En er wordt geen mens, in ieder geval geen mens meer gevonden. En door een woestheid. Ledigheid als resultaat van een oordeel Gods. Dat lijkt me duidelijk genoeg. Maar mocht die niet duidelijk genoeg zijn, dan blader ik even verder naar Jeremia. Want dan vind je ook die twee termen, woestheid en ledigheid, bij elkaar. Begrijp je goed, de term duisternis kom je in al die schriftgedeelten gewoonlijk ook tegen, hoor. Maar daar heb ik nou niet speciaal op gelet. Omdat ik die duidelijk genoeg vind. Duisternis is gewoon afwezigheid van licht. En dat wil zeggen afwezigheid van leven en dood. En waar geen licht is, is geen leven enzovoorts. Hoef ik niet verder toe te lichten. Dus Jeremia 4. Nou ja, dit is ook zo'n oordeel, maar nu niet over Edom, maar over Juda. En over Jeruzalem, de bevolking van Juda en Jeruzalem. Boven vers 5 staat in mijn Bijbel, het onheil aangekondigd. En onheil is wat anders dan heil. Verkondig in Juda en laat het horen in Jeruzalem en zegt, ja, blaas de bezuin in het land, want komt oordeel. Enzovoorts. Want vers 6, want ik breng een kwaad van het noorden, namelijk een grote breuk, enzovoorts. Ga ik niet toelichten, maar sommigen van u zullen het meteen herkennen. Het gaat over diezelfde tijd als waar we het zo straks over spraken. Maar niet het oordeel over Edom duurt, maar het oordeel over Jeruzalem. Maar het is bijna gelijktijdig. Dat wil zeggen, het is aan het eind van de 70ste week van Daniël. Bij het aanbreken van de dag des Heren, dan wel de dag der wraken onze Gods. Maar wij lezen daarover vervolgens in vanaf vers 22 dan. Zekerlijk, mijn volk is dwaas. Mij kennen zij niet. Mag je vandaag ook roepen, men zal wel zeggen dat het antisemitisch is, maar het Joodse volk is dwaas, want het kent de Heer niet. En dat met zoveel Bijbelse geschriften in de hand, hè? Die nog geacht worden Joods te zijn ook, maar de Heer kent men niet. En dus zegt de Heer, mijn volk is dwaas. En Paulus zegt, een Jood is een Jood omdat hij zichzelf verstandig acht te midden van een onwijze en onrechtvaardige wereld. Maar de Heer zegt, het is net andersom. Mijn volk is dwaas, mij kennen zij niet, het zijn zotte kinderen en ze zijn niet verstandig. Wijs zijn zij om kwaad te doen, maar goed te doen weten zij niet. En daarna staat er wat daar het resultaat van is. Je leest later maar het hele hoofdstuk voor alle duidelijkheid. Er staat wat het resultaat ervan is in vers 23. Ik zag het land aan, het land, de aarde, staat er gewoon hoor. Ik heb het niet nagekeken, maar ik weet voor 99% zo uit het hoofd zeker dat er gewoon staat Eretz en dus aarde. Ik zag de aarde, maar het land, goed. Ik zag het land aan en ziet, het was... En nou staat er weer woest en ledig in plaats van woestigheid en ledigheid. Maar het zijn dezelfde woorden. Tohu wabohu. Dit keer echt met exact, helemaal exact dezelfde uitdrukking als in Genesis 1 vers 2. Niet eens gespletst. Ik zag het land aan en ziet, het was woestheid en ledigheid. Ook naar de hemel en zijn licht was er niet. Nou, als dat niet duidelijk is, weet ik niet meer. Het is hetzelfde als woestheid, ledigheid en duisternis. Uit Genesis 1. En daarna staat er, en ik zag de bergen aan en ziet, zij beefden en al de heuvelen schudden. Ik zag en ziet, er was geen mens meer. Dat staat er niet bij, maar dat betekent het uiteraard. Dat begrijpt iedereen toch, hè? Die mensen waren er wel, maar zijn er niet meer. Geld, je zou tot je moeten laten doordringen, dat het geldt voor de bevolking van de Joodse staat, de staat Israël en met name de bevolking van Jeruzalem. Hè? Daarover wordt dit gezegd. Komt een moment bij de wederkomst van Christus dat men het land aanziet en er is niemand meer. Het is woestheid en ledigheid en duisternis. Zon, maan en sterren bedekt, weet u wel, duisternis. Ja. Maar goed, ik zag en ziet, er was geen mens en alle vogelen des hemels waren weggevlogen. Ook al niet dus. En ik zag en ziet, het vruchtbare land was een woestijn. Dat wil zeggen, niet meer vruchtbaar. Er kon niks meer groeien. En al zijn steden waren afgebroken vanwege de Heere, vanwege de hittigheid zijn storms. Want, zo zegt de Heer, dit ganse land zal een woestijn zijn. En zo verder. Nou ja, ik lees nou met opzet niet verder. Het gaat natuurlijk over dingen die in de toekomst vervuld zullen worden. Maar de vraag is nu, wat is dat voor een ding? Woestigheid of ledigheid of duisternis? En het antwoord is, het is het resultaat, het is de beschrijving van een resultaat van het oordeel Gods. Dat straks over Edom, hier over Juda en Jeruzalem. Ik kan niet missen. Nou, dan hebben we bijna alle schriftplaatsen gehad. In elk geval alle schriftplaatsen waar tohu en bohu in één adem genoemd worden. Dus het is een heel sterk argument zo. We hebben nog één plaats waar dan, ik meen, alleen woestigheid genoemd wordt. Dat is in Jesaja 45. Jesaja 45... Er staat bohu, geloof ik, ledigheid. Maar goed, daar staat in Jesaja 45, vers 18. Want alzo zegt de Heere die de hemelen geschapen heeft. waarmee we dus meteen Genesis 1 vers 1 in gedachten krijgen. Kan niet missen. Shamayim, de beide hemelen eigenlijk. Hè? Alzo zegt de Heere die de beide hemelen geschapen heeft. Kortom, alzo zegt die God die de aarde geformeerd en die ze gemaakt heeft. Nou ben je dus echt terug in Genesis 1 vers 1. Hij heeft ze bevestigd, dat wil zeggen vastgesteld, want dat is wat bevestigen is. Hij heeft ze bevestigd, hij heeft ze niet geschapen. En er komt er nog maar één woord, alleen bij ons staat er dan dat zij ledig zijn zou. En de vertalers hebben van al hun vrijheid gebruik gemaakt om er nog een paar woorden aan toe te voegen. Maar er staat echt maar één woord. Hij heeft ze niet geschapen ledig. En als men echt netjes had vertaald, dan had men dus vertaald, hij heeft ze niet ledig geschapen. Maar goed, ledig is in werkelijkheid een zelfstandig naamwoord, dus dan moet het worden, hij heeft ze niet als ledigheid geschapen. Maar korter vertaald, hij heeft ze niet ledig geschapen. En wat beweert men in het algemeen? Dat God de aarde wel degelijk ledig geschapen heeft en dat hij die daarna gevuld heeft gedurende het werk wat daar uitgebreid beschreven wordt. Namelijk oorspronkelijk schiep God de dingen en het was woestheid en ledigheid vooralsnog. En daarna pas heeft hij in de soep geroerd. Nee, maar ja, sorry, ik druk me wat ongelukkig uit. Maar ik bedoel echt niet oneerbiedig, maar ik bedoel het wel laconiek. Dan heeft hij wat in de soep geroerd en toen is het alsnog van chaos tot kosmos geworden. Maar ja, goed, dat zijn Griekse kosmogonieën, hè. Goed. Maar wat staat hier? Hij heeft de hemelen geschapen, heeft de aarde geformuleerd. Hij heeft ze vastgesteld, de aarde. Dat is nog eens wat anders dan een aarde die rondtolt om zijn eigen as en daarom nog eens om de zon. Dat is namelijk ook allemaal onbijbels, maar het is ons onderwerp niet. Dus dan moet u aan anderen vragen dan aan mij van de week hoe dat zit. En er zijn er die met genoegen willen uitleggen, althans een poging willen ondernemen daartoe, hoe het dan in elkaar steekt. Maar vooruit. Hij heeft ze vastgesteld, de aarde wankelt niet, laat staan, draait. Hij heeft ze vastgesteld, hij heeft ze niet tot, als, niet tot of als ledigheid, als bohu, geschapen. Maar hij heeft ze geformeerd, opdat men daarin wonen zou, bewoond en wel. Hebben die nog? En niet dat heeft hij pas later gedaan, maar heeft hij meteen gedaan. En deze woorden, dat hij ze niet geschapen heeft, dat hij ledig zou zijn, of niet geschapen onbewoond, maar geschapen bewoond, dat bevestigt nog een keer wat wij lezen in Genesis 1, namelijk als daar de aarde wel degelijk woestheid, dan wel ledigheid, dan wel duisternis is, dan is hij dat later geworden, maar niet van oorsprong zo geweest. En dat is ook wat hier staat feitelijk. God heeft de wereld niet ledig geschapen, maar bewoond. En daarom zorgt hij alsnog voor bewoning en voor vervulling. En men zou bovendien die uitspraken niet uitsluitend zo letterlijk mogelijk nemen. Men zou ze wat ruimer zien. God is namelijk degene die van deze wereld zegt hij is ledig. Alleen in Prediker wordt het dan vertaald met ijdel. En dan zeggen we dat is zinloos. Maar dan zeg ik weer ja, maar dat is wat ledig is. Hoe vol het ook is, als het geen zin heeft, dan is het niet te min ledig, maar het is God die de wereld vult. God is per definitie namelijk de zin van alles, het heelal. Hij is degene die het heelal vult. Hij is dus ook degene die in het midden van zijn volk, dan wel zijn schepping, woont. Men zou dat ook letterlijk nemen trouwens, maar ook overdrachtelijk natuurlijk. Hij is degene die volheid maakt. Hij maakt niet een lege wereld, hij maakt een volle wereld. En als hij leeg wordt, dan heeft hij daar zo, geeft God daar zo zijn reden toe om die woestheid en ledigheid, om die duisternis te construeren. En ik moet u zeggen dat zelfs toen er een, niet eens actief, maar een passief oordeel van God kwam over deze wereld, omdat de mensheid als zodanig de Heer Jezus verwierp, toen God dus een passief oordeel over de wereld bracht, trok hij zich uit de wereld terug en liet de wereld volstrekt zinloos, woestheid en ledigheid, volstrekt zinloos achter. Hij liet trouwens een mensheid achter die dood is door de misdaden en de zonde. Dus toch woestheid en ledigheid. Kan niemand voor zijn aangezicht bestaan en bovendien deed hij het licht uit. Wandelt in het licht zolang het licht bij u lieden is, want de nacht komt. En dat is wat het Nieuwe Testament leert. Sinds de verdwijning van de, het tegenovergestelde van verschijning immers, het schijnsel is licht, sinds de verdwijning van de Heer uit deze wereld, verkeert de wereld in duisternis. Het deed het licht uit woestheid en ledigheid in duisternis. Tot op zeker niveau is dat maar de woorden zijn net zo goed van toepassing. De wereld wandelt in duisternis, is verduisterd in zijn verstand en in zijn overleggingen, zoals het maar heet. En voor zover wij zingen, ik wandel in het licht met Jezus, is het omdat wij getrokken zijn uit deze tegenwoordige wereld, met Christus gezet zijn in de hemel, gezet zijn in het licht, omdat wij daarin zouden wandelen als kinderen des lichts. En daar heb ik een heleboel schriftplaatsen tegelijkertijd geciteerd. Nu, even. Hebben we die nog? Maar goed, even terug bij waar we waren. Waar het om gaat is dat we in deze schriftplaats, Jesaja 34, Jeremia 4 en Jesaja 45, duidelijk geïllustreerd vinden dat tohu en bohu, woestigheid en ledigheid, het resultaat zijn van een oordeel Gods, maar dat het niet is wat God aan het begin heeft van zijn schepping, zal ik maar zeggen. Maar het is wel een fase erin, maar het is ook niet het eind van zijn schepping. Maar halverwege ergens onderweg wordt deze woestheid en ledigheid gecreëerd, opdat daarna alsnog volheid, vervulling tot stand zou komen. Dat is het verhaal. En daarmee hebben we alle schriftplaatsen gehad waar de termen in de Bijbel voorkomen. Meer zijn er niet. Dus je hoeft er geen woordenboeken bij te halen, geen concordanties meer. Het heeft geen enkele zin, geen commentaren van wie dan ook maar die ervoor doorgestudeerd hebben. Ze kunnen moeilijk wat meer geleerd hebben dan wij, want zij hebben ook maar deze vier Bijbelversen. Net als wij. En wat daarin staat is simpelweg dit. Woestheid en ledigheid en duisternis is het resultaat van een oordeel Gods. En dat is het antwoord op de vraag. Maar de aarde werd woestheid en ledigheid en duisternis. Hoe dan? Door een oordeel Gods. Maar goed, God maakte dingen niet opdat ze woest en ledig en duister zouden zijn. Dus verwachten wij dat er wat aan gedaan wordt. En dat is ook inderdaad zo, want het eerste wat God daarna zegt is, er zij licht. En hij begint de wereld weer te vullen. Zie? Precies zoals men mag verwachten op grond van deze andere schriftplaatsen. Maar wij moeten het daar weer dringend bij laten, want het is weer de hoogste tijd.